BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, president Biden ziet het liefst zo snel mogelijk een Iran-deal. Heeft Iran zelf ook haast? Dat vragen we aan politiek analist en Iran-kenner Damon Goris. Maar nu eerst, Poetin zegt, ik wil geen oorlog. Het Westen gelooft hem niet. Poetin zegt, ik ga troepen terugtrekken. Het Westen gelooft hem alweer niet. Is hij zo'n rasleugenaar? Ik praat erover met Hubert Smeets, journalist en Ruslandkenner verbonden aan Raam op Rusland en NRC. Dag Hubert.
Goedemiddag.
Volgens Witte Huis heeft Rusland nu 7000 extra soldaten verzameld aan de grens met Oekraïne, in plaats van, wat ze steeds zeggen, dat ze zouden terugtrekken. Wat is er volgens jou waar?
Geen idee, ik zit op 3000 kilometer af.
Ja, het hebben we. Nou ja, laat ik hem anders formuleren. Toen dat verhaal kwam over die 100.000 soldaten, toen zeiden heel veel kenners, ja, we zien wel heel veel tanks en geschut. Maar als je 100.000 soldaten ergens stationeert, dan moet je tenten zien of barakken. Die zijn er allemaal niet. Ja. Dus zijn ze er wel?
Daarna zagen we die tenten wel, hè? Ja. Althans via satellietbeelden. Ja. En nu is er sprake, als ik het goed begrijp heb, van een lichte terugtrekking naar de ene kant, maar toch ook wel weer een toenadering van een oprukken van Russische eenheden naar de Oekraïnse grens. Ja. Ik vind het eigenlijk niet zo ongelooflijk belangrijk. Ik vind het belangrijker wat er gebeurt in de Donbass zelf. Vandaag. Ja. En daar wordt toch weer heen en weer geschoten.
Precies.
Dan ben ik heel erg gebalanceerd in mijn opmerkingen. Het enige wat we zeker weten is dat er bijvoorbeeld in het Oekraïnse deel van de provincie Lugansk een kindercrash is beschoten.
Ja. Nou, ik zag
er zijn ook 3 gewonden gevallen. Ja. Ja. En er zijn ook gewonden gevallen. Ook de separatisten beweren dat de Oekraïnse zijde beschietingen uitvoert, maar zijn in die verwijten en aantijgingen buitengewoon onspecifiek. Waar dat dan zou gebeurd zijn, weten we niet. Nee. Er is in ieder geval hoe dan ook sprake van een lichte escalatie aan de frontlinie in de Donbass, ja, in Oost-Oekraïne.
Ja, we komen er zeker even terug. Even naar die cyberaanval. Ministerie van Defensie is getroffen, een aantal banken. We horen dat Rusland voor een cyberaanval zou kiezen. Dat horen we een hele tijd, in plaats van een invasie. Denk jij dat dit een Russische actie is? En zo ja, denk je dan dat het Kremlin erachter zit?
Ik denk dat het heel goed mogelijk is dat het een Russische actie is. De Oekraïnse anti-cyber-eenheden hebben ook daar aanwijzingen voor gevonden. En weliswaar denken wij in Nederland dat ze in Oekraïne geen verstand hebben van cyberoorlog. Althans, wij hebben ze hulp daarbij aangeboden. Namens de Nederlandse regering is dat gebeurd. Bij monden van Rutte en Hoekstra. Maar ik denk dat de Oekraïnse cyberspecialisten buitengewoon gespecialiseerd zijn en eigenlijk wel precies weten wat er aan de hand is. En ik neem hun oordeel dus zeer serieus. Ook omdat, als het gaat om de algemene stemming, Oekraïne vrij rustig is. En probeert om de gemoederen tot bedaren te brengen in plaats van verder op te laten winden.
Ja. We gaan even naar Europa, verslaggever Geert-Jan Haan, oud-correspondent in Oekraïne. Geert-Jan, jij was recentelijk in Oekraïne, hebt een hoop goede bronnen, en jij ontdekte van de week dat die cyberaanvallen via Nederlandse server liep. Hoe kwam dat? Wie zat erachter?
Nou, een van die bankdirecteuren die schreef in het Russisch op Facebook dat er constant aanvalspogingen vanuit Nederland waren. Ja, en toen ben ik dat gaan uitzoeken. Om 10:50 s'avonds met de cybersecurity experts gebeld. Tot 3:00 s'nachts ben je dan die DDoS-aanvallen aan het monitoren. Dat zijn van die destabiliserende aanvallen. En wat blijkt nu? Dat er een server in Nederland is gebruikt bij die cyberaanval. Het gaat om een vrij dubieus techbedrijf genaamd SKB Enterprise. Dat kantoor houdt in Amsterdam en servers heeft in Wormer. En dat laat zich dan dus inhuren en dat host die bewuste server. Eerder hebben ze ook al een extreemrechtse organisatie in Nederland gefaciliteerd, genaamd Vizier op Links. En deze Nederlandse partij heeft ook phishing sites gerund. En op verzoek van de politie is de server nu offline gehaald. En volgens cybersecurity-expert Gevers is het op dit moment, met de informatie die we nu hebben, het meest logisch, allemaal voorbehouden dus, om te denken dat de aanval vanuit Rusland is aangevraagd.
Ja. Dat klinkt apart. Maar het is ongeveer, Hubert, wat jij ook denkt, hè? Dat het waarschijnlijk toch uit die kant komt.
Dat, ja, ik vind de berichtgeving van Geert-Jan heel erg overtuigend. En het is ook, het zou niet voor het eerst zijn, hè, de Nederlandse servers die hier opgeslagen zijn, en ook onder andere in Amsterdam, die bedienen de hele wereld. Dus waarom zouden ze ook niet Russische cyberaanvallen faciliteren? We moeten er wel bij bedenken dat die aanvallen vanuit Rusland nooit van staatswegen worden georganiseerd. Er zitten altijd schakels tussen.
Ja. Dus zodat, zodat de staat met naar eer en geweten kan zeggen, wij zijn het niet.
Nee, dat is het zogenaamde plausibele ontkenningsmotief. Ja. Wat in de spionage een belangrijke rol speelt. En daar zijn de Russische regering is daar heel erg alert op. Dat er altijd schakels tussen zitten. De opdrachtgever of rond het Kremlin en de uitvoerders in een buitenwijk van Moskou, Petersburg of waar dan ook. Ja.
Geert-Jan, je had het over een destabiliserende aanval. Dat is deze dus. Maar ook over een ontwrichtende. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, de huidige cyberaanval die is nog bezig, is al 48 uur gaande en die is destabiliserend, want dat is een soort DDoS-aanval. Dus er zijn aanvallen op websites van ministeries, op websites en apps van financiële instellingen, op digitale burgerplatforms. Dus niet per se om te stelen, maar om te treiteren. Dus het levert ongemak op voor de Oekraïner. Maar een ontwrichtende cyberaanval, ja, dat is een rampenfilm, Bernard, voor Oekraïne, voor Europa. En dat vertelt de volgende expert.
Ik heet Lara Ruslitsky. Ik ben een Amerikaans-Canadees veiligheidsexpert met Oekraïense afkomst. En ik werk in Oekraïne vanuit Black Trident, mijn consultingbedrijf.
Ja, mevrouw Ruslitsky heeft jarenlang in Nederland gestudeerd. Vandaar dat we het interview in het Nederlands konden doen. Ik sprak haar onlangs in Kiev. En zij adviseert bedrijven en landen in het veld van defensie, veiligheid en cyberveiligheid. En we hadden het dus over wat als het niet bij een DDoS-aanval blijft, Bernard, maar er sprake is van een frontale aanval op digitaal gebied, met alle gevolgen van dien. En de Nederlandse ambassade in Kiev en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben daar ook voor gewaarschuwd, hè, aan de Nederlanders. Het kan gebeuren. En dat denkt Lada Ruslitsky ook, en dat brengt mij dus bij die slechte film.
Het is eigenlijk een heel groot rampfilm. En het CIA Museum in Washington eigenlijk heeft dit scenario. Een heel, heel coole, maar meer voor Hollywood dan voor wat wij elke dag hier in Oekraïne in de achterkant van onze gedachten meehouden. Dus het is echt geen geld, geen water, geen stroom, geen niks, geen benzine. Dus nu, in de laatste 3 weken of zo, veel mensen beginnen generators te kopen, dynamo, radio's, alles. Dat wordt, maakt een mens meer afhankelijk van dat de main grid. Ik ook. So shortwave radio, longwave radio, dat is alles wat veel mensen hebben al. En als wij geen stroom hebben, dat betekent geen internetconnectie. Dat betekent geen gesprekken. Dat betekent dat mensen nu zijn heel veel die satellite telefoons al zijn bijna uitverkocht in Kiev.
Ja, communicatielijnen platleggen, dat is op dit moment misschien wel de grootste vrees van Oekraïners. Toen Rusland de Krim annexeerde, was vlak daarvoor ook een cyberaanval. Hè? Dat was DDoS, volgens mij. We hebben het nu over iets groters wat mogelijk zou zijn. En als dit scenario uitkomt, en als het dan inderdaad uit de koker van het Kremlin komt, dan kan het ook gepaard gaan met een fysieke aanval. En Oekraïne is deels afhankelijk van het Russische elektriciteitsnetwerk. Denk aan kerncentrales die er nog zijn, zoals Tsjernobyl, kerncentrales in het zuiden van Oekraïne. Je moet er niet aan denken dat zo'n aanval plaatsvindt, digitaal, met een ontwrichtend effect dus, Bernard. En dan heb je dus de spreekwoordelijke poppen aan het dansen. Ik geloof niet, Hubert, dat Kukli Tansuyut de juiste vertaling daarvoor is. Maar ik gooi me toch maar even in.
Mijn Russisch is niet goed genoeg om dat te kunnen bevestigen, ontkennen. Ja, de ontwrichting speelt zich nu ook al af, hè. Laten we niet vergeten dat wat er de afgelopen weken gebeurd is aan spanningen rondom Oekraïne en aan vertrekkende ambassades, vertrekkende diplomaten, vertrekkende zakenlieden, heeft al een enorme slag toegebracht aan de Oekraïnse economie. De Oekraïnse staatsobligaties staan er slecht voor op dit moment. De lokale munt, de grivna, is niet sterk. Dus de economische schade die al berokkend is van de afgelopen weken moet echt meegenomen worden in de totale rekensom.
Ja. Dankjewel, Geert-Jan, overigens, voor toch al dit opzienbarende journalistieke werk. Het was echt een opspeker. Hubert, laten we even praten over het thema waar het al maar om draait. Oekraïnse ambassadeur in Londen zei deze week dat Oekraïne best bereid is om zijn NAVO-ambities te bevriezen als dat een oorlog kan voorkomen. En vervolgens werd hij dan weer tegengesproken. Waarom deze verschillende geluiden?
Vanuit Oekraïne bedoel je?
Ja, vanuit Oekraïne. Zelensky, die nu ook weer, dat las ik vandaag, heeft gezegd, ja, dat NAVO-lidmaatschap voor ons is onontbeerlijk, maar ik besef best dat er een heleboel NAVO-landen tegen zijn. Ja, dat klinkt alsof hij zegt, ik geef jullie een opening.
Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat eerlijk gezegd die verspreking of die uitspraak van de ambassadeur in Londen, dat ook een weerspiegeling is van het debat wat gevoerd wordt in Kiev. In het presidentiële paleis aan de Bankovaya en ook in het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de andere kant van de binnenstad van Kiev. Dat men zoekt naar openingen. Want waarom denk ik dat? Omdat de Oekraïense ambassadeur in Londen er wel iets bij zei. Hij zei niet alleen, we kunnen best misschien afzien van ons verlangen om lid te worden van de NAVO, iets wat constitutioneel min of meer is vastgelegd in Oekraïne, maar hij zei er meteen daarna, want we kunnen ook bilaterale veiligheidsverdragen sluiten, bijvoorbeeld met de Verenigde Staten, Canada en Polen. Ja, en militair gezien komt dat bijna op hetzelfde neer.
Ja,
en dan zou in Rusland niemand kunnen zeggen, nee, de NAVO rukt op, maar dan is Oekraïne wel via militaire allianties wat meer zeker van zijn zaak dan voordien.
Ja, maar dat veronderstelt dat een land als bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Canada zich daaraan wil binden. Want dat zou betekenen, dat geeft ook verplichtingen.
Zeker, dat geeft verplichtingen, maar laten we niet vergeten dat zeker in Canada en in mindere mate ook in de Verenigde Staten een belangrijk Oekraïns electoraat aanwezig is. Upstate New York, maar zeker aan de andere kant in Canada is een hele grote Oekraïnse gemeenschap. Een diaspora die in Canada zoveel invloed heeft dat het er ook onder andere toe geleid heeft dat een overigens voortreffelijke ex-journaliste, ex-correspondente in Rusland voor de belangrijkste Canadese krant met een Oekraïnse achtergrond via haar moeder minister van Buitenlandse Zaken geweest is in de regering van Trudeau. En Polen heeft natuurlijk een heel specifiek eigen belang. Polen en Oekraïne voelen zich verbonden met elkaar, ze haten elkaar ook, maar er is op dit moment een grotere verbondenheid die mede gevoed wordt door de angst voor Rusland.
Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Hubert Smeets. Hubert, even over Poetin. Die heeft een aantal keren gezegd, ik wil helemaal geen oorlog en er komt ook helemaal geen oorlog.
Но мы намерены и будем стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по тем вопросам, которые были нами поставлены для их решения дипломатическим путем.
Дипломатические middelen, dat is veel beter, zegt hij. Waarom geloven wij Poetin niet?
Omdat rondom hem andere geluiden klinken. Laten we eens even heel dicht bij huis blijven. Gisteren had Nieuwsuur een interview met de Russische ambassadeur in Nederland, Alexander Shulgin. En die had het in dat interview openlijk over de atoommacht waarover Rusland beschikt. En hij zei in dat interview dat ook die atomaire macht, die nucleaire wapenarsenalen die Rusland heeft, misschien wel eens ingezet zouden kunnen worden wanneer, onverhoopt uiteraard, het boel zou escaleren. Het is maar één geluid van Shulgin, maar het was toch tekenend dat hij het überhaupt zei. En ook in andere omgevingen rondom Poetin klinken de geluiden die veel minder gericht zijn op een diplomatieke oplossing. En daar komt bij dat Poetin zelf in het verleden eigenlijk altijd de soevereiniteit van Oekraïne ontkend heeft. Gisteren zei de Russische ambassadeur in Den Haag ook heel zuinigjes dat inderdaad Oekraïne een soevereine staat is. Maar je merkt in alles dat dat met moeite kostte om dat te zeggen.
Ja.
En tot slot, een ontzettend flauwe grap die in het verleden wel vaak is uitgekomen. Dat is de volgende grap. Je moet pas een feit geloven als het door het Kremlin is ontkend.
Ja, nou goed. Maar de wereld moet toch zijn, ja, een oordeel vellen. En zoals Zelensky al heel terecht opmerkt, binnen de NAVO zijn ook niet alle landen het eens over het niveau van de dreiging, over de vraag of de Oekraïne ooit überhaupt lid zou moeten worden van de NAVO. En als Poetin zegt, ja, het enige waar ik naar streef is een toezegging dat dat niet gebeurt, maar er komt geen oorlog, dan denk ik, dan is het toch heel waarschijnlijk dat er geen oorlog komt.
Ja, dat zou kunnen. Als het zo zou zijn dat daarmee ook, als die toezegging er zou komen, dat op dit moment, of de komende 10 jaar, dat lidmaatschap ondenkbaar is. Als dan ook Poetin en het Kremlin zich zouden terugtrekken uit de oostelijke Oekraïnse provincies in de Donbass. En dat is denk ik wel een koppeling die je meteen moet maken. Want zolang de separatisten in de Donbass de Oekraïnse staat gespleten houden, gescheiden houden, zolang de Russische interventie daar voortduurt, blijft er de mogelijkheid voor de Russische regering om de soevereiniteit van Oekraïne te beperken en eventueel ook zelfs uit elkaar te trekken. Ja. En ja, dat is van belang, omdat Oekraïne dan niet meer zo autonoom en soeverein zijn eigen buitenlands beleid zou
kunnen. Het roept twee vragen. De eerste, daar had je het aan het begin van de uitzending al over, die schermutselingen op die bestandslijn, zal ik maar zeggen, waarvan ze elkaar beschuldigen. Voordat je het weet, gebruikt de ene partij, bijvoorbeeld Rusland, dat als aanleiding om te zeggen, ja, we worden nu zo geprovoceerd en aangevallen, we moeten terugslaan. He, dat is één ding. Ja, is dat een denkbaar scenario?
Dat is zeker een denkbaar scenario. Althans, we weten dat het zo gegaan is in 2008 in Georgië. Met de separatistische provincie Zuid-Ossetië.
En dus in Abkhazie, maar goed, Abkhazie en Zuid-Ossetië hebben samen niet meer inwoners dan Arnhem. Dus het was ook wel met de haren erbij gesleurd, zou ik maar zeggen.
Ja, maar goed, de Donbass is ook niet veel groter dan de provincie Gelderland, hoor. Laten we het niet allemaal groter maken dan het is. En de tweede reden waarom je op moet kijken naar die provocaties over en weer, als dat zo is, over en weer, maar waarom je in ieder geval alert moet zijn op dit soort berichten, dat is dat het Russische parlement, de Duma, eergisteren heeft besloten dat het een verzoek zal gaan richten, heeft gericht inmiddels, aan president Poetin om die volksrepubliekjes in de Donbass, Lugansk en Donetsk, te gaan erkennen als onafhankelijke staten. En dan ontstaat er een hele nieuwe situatie. Want dan is Rusland een van de beschermheren geworden van die twee onafhankelijke republiekjes in Lugansk en Donetsk. Dan zal Belarus bij monden van de dictator Lukashenko ongetwijfeld die stap volgen. Lukashenko heeft dan vandaag al aanstalten toegemaakt. En dan is de soevereiniteit van Oekraïne definitief, je zou kunnen zeggen, ondermijnd door een interventie, in dit geval een juridisch volkrechtelijke interventie van het Kremlin.
Oké, maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen de oplossing is het Minsk II-verdrag. Als dat nou maar zou worden uitgevoerd, dan zijn we al een heel stuk verder. Maar in feite, of zie ik dat verkeerd misschien, in feite is dat ook een soort bevestiging van de huidige situatie en ook een bevestiging dat dat oostelijke stukje toch gewoon Russisch is.
Nee, dat ben ik niet helemaal met je eens, Bernard. Als Minsk 2 echt zou worden uitgevoerd, en ook beide partijen dat kon en moren zouden doen, dan zouden die volksrepublieken hooguit provincies met een grote mate van autonomie worden binnen het Oekraïnse staatsbestel, binnen de Oekraïnse eenheidsstaat. Als het Kremlin die volksrepubliekjes gaat erkennen, zegt het Kremlin ook eigenlijk, Minsk is niet meer aan de orde.
Nee.
Dat type oplossing hebben wij afgeschreven. We gaan nu een andere weg bewandelen.
Maar in dat Normandië-overleg, zoals het wordt genoemd, tussen Frankrijk, Duitsland, Oekraïne en Rusland, daarvan krijg ik de indruk dat Duitsland, Duitsland, Frankrijk en Rusland het erover eens zijn dat dat Minsk II-akkoord zou moeten worden uitgevoerd. En dat Zelensky degene is die tegenstribbelt. Want die denkt,
ja, dat klopt.
Want dan ben, ben ik dat stuk kwijt. Dus het komt in feite dan toch wel heel dicht bij elkaar.
Ja, maar Zelensky stribbelt ook tegen. Ten eerste omdat dat Minsk II-akkoord is ondertekend door de regering in Kiev toen de Oekraïnse krijgsmacht in 2015, voorjaar 2015, ongeveer op de knieën lag. He, dus dat als Rusland het heeft over een Versailles-syndroom, over een dolkstoot die na 1991 zou zijn toegediend aan het grote Rusland door de westerse mogendheden, dan zegt Zelensky dat over Minsk II. En het tweede wat een belangrijke rol speelt voor Zelensky om niet zomaar mee te gaan met Minsk II, dat is de volgorde der dingen. De twee belangrijkste bepalingen in dat akkoord zijn dat er verkiezingen komen in de provincies in het oosten, op grond van de Oekraïnse kieswet, geen misverstand daarover. Nee. En dat min of meer tegelijkertijd de Oekraïne weer controle krijgt over de grens met Rusland. En de vraag is kip of ei. Wat is er eerst? Eerst de verkiezingen en dan de grenscontrole herstellen, of eerst grenscontrole herstellen en dan verkiezingen? En Kiev zegt het laatste. Want zonder grenscontrole kunnen wij geen eerlijke verkiezingen houden in dat gebied.
Ja. Nog één dingetje met je goedvinden. Het is in feite natuurlijk in eerste instantie een probleem voor Europa. Wij zijn buurlanden van dat hele gebied. Maar Poetin en ook een heleboel andere leiders in de wereld, die kijken naar Biden. En dan denk ik, ja, Biden heeft daar weinig mee te maken. Er staan geen geweren op Amerika gericht. Het is heel ver weg. Er is nauwelijks handel tussen Rusland en de Verenigde Staten. Dus van waar die rol van Biden? Is dat omdat hij zelf probeert, ja, zijn eigen, ik zeg, de naam van Amerika binnen de NAVO te herstellen? Of wat voor spel speelt hier?
Ja, er speelt ook dat de Verenigde Staten altijd een voorstander zijn geweest van een potentieel lidmaatschap van de NAVO voor Oekraïne en ook Georgië. Het was Bush junior, de toenmalige president, die in 2008 heel erg gepleit heeft voor het toelaten van Georgië en Oekraïne.
Ja, maar de rest van de NAVO. Op die vergadering waren bijna alle andere NAVO-landen daartegen.
In Europa waren ze tegen, omdat ze dachten dat dat koren op de molen was. Precies. Van het revanchisme, om maar zo te zeggen, in het Kremlin. Ja, maar er blijft dat sentiment in de Verenigde Staten, dat weet jij beter dan ik, dat de NAVO een open deur politiek voert, dat iedereen lid moet kunnen worden, en dat ook iedereen moet begrijpen en ook moet accepteren en ook moet geloven dat de NAVO een defensieve organisatie is, een defensieve alliantie, en geen offensieve doelstellingen heeft. En daar heeft de Verenigde Staten zich volgens mij heel erg vastgeknoopt. Daar komt nog iets bij. Voor de Verenigde Staten is dit pure geopolitiek. De handelsbetrekkingen tussen de Verenigde Staten en Rusland zijn eigenlijk niet zo ongelooflijk belangrijk. Datzelfde geldt trouwens voor de handelsbetrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Voor Europa ligt het natuurlijk allemaal heel anders.
Precies.
Voor Europa is Rusland niet alleen een land dat grenst aan de Europese Unie, op het continent ligt, maar is ook een immens belangrijke handelspartner, zeker voor Duitsland en voor Nederland. En die handelsbetrekkingen leiden er logischerwijs toe dat Duitsland veel terughoudender is als het gaat om uitbreiding van de NAVO richting de voormalige Sovjet-republieken, Oekraïne en Georgië.
Ja. Dankjewel, Hubert Smeets, journalist en Ruslandkenner, verbonden aan Raam op Rusland en NRC.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
In 2018 trok Donald Trump Amerika terug uit de nucleaire overeenkomst met Iran.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
Terwijl Biden druk is met Oekraïne, probeert Amerika ook de door Donald Trump geannuleerde nucleaire overeenkomst met Iran nieuw leven in te blazen. Ze zijn nu voor de 8e keer bij elkaar, dit keer in Wenen. Ik praat erover met Damon Golris, politiek analist en Iran-kenner. Welkom.
Ah, Bernard.
Fijn dat je er bent.
Ja, leuk.
Eerder wilde Amerika voor het eind van de maand een akkoord. Het lijkt erop dat die gesprekken opnieuw vastlopen. Iran zegt, VS is niet bereid om voldoende stappen te nemen. Dat betekent dus eerst iets doen aan die sancties voordat we verder wilden praten. Dat meldt The Guardian. Is dat wat ze bedoelen, de Iraniërs?
Nou, en van de week hebben ze ook gezegd, de minister van Buitenlandse Zaken, we willen een garantie. En een garantie zou zijn in de vorm van een politieke statement vanuit het congres. En waarschijnlijk ook de Europese landen. Dat is wat recent is gezegd. Dus moet je voorstellen, het congres zou dan een politieke statement moeten maken om zich te committeren aan aan een nucleair deal. Nou, inmiddels heeft gisteren dus het congres, Senaat, heeft dus een brief, vooral de Republikeinen heeft dus gepubliceerd, die ze eigenlijk zeggen dat alle overeenkomsten die Biden sluit in Wenen moet door Senaat worden geratificeerd.
Ja, dat is net iets anders. En wat eisen de Iraniërs dat het congres, in dit geval in Amerika, en de Europese landen dan vastleggen?
Iraniërs hebben een goed argument. Ze zeggen, wij vertrouwen natuurlijk niet de deals die Amerikanen sluiten. Kijk maar naar wat Trump heeft gedaan. Dus er moet een bepaalde vorm van garantie zijn die ervoor zorgt dat na de verkiezingen in 2024 zelfs, dat een nieuw president komt, denk maar aan de Republikein of wat dan ook, dat hij dus niet weer uit de deal stapt. Nee. Dat is wat Iraniërs willen. Alleen dat is politiek niet houdbaar, omdat de nucleaire deal is niet een wet in Amerika dat heel, zeg maar, moeilijk ongedaan kan worden. Maar
nee, het was een decreet van Obama. Juist, en het is door Trump per decreet weer afgeschaft.
Ja, het is als het ware een handtekening. Ja. Door een president. En dat kan door een ander president weer ongedaan worden gemaakt.
Nou weten de Iraniërs waarschijnlijk best op het moment dat ze zo'n eis formuleren wat de problemen daarbij zijn. Ze zijn niet op hun achterhoofd gevallen. Dus waarom doen ze dit?
Ik denk dat ze dit doen om de huidige onderhandelaars van Biden onder druk te zetten om meer toe te geven. Denk aan de sancties op de huidige president die gesanctioneerd is wegens mensenrechten schendingen. Denk aan de sancties die zogenaamd niet onderdeel zijn van nucleaire overeenkomst, als het ware. Dus extra punten krijgen, extra onderhandelingspositie, eigen onderhandelingspositie versterken door Biden, is wat zij willen.
Ja. Eventjes nog over wat er gebeurde. De oorspronkelijke deal die zag er heel anders uit dan de toestand nu is. Dus na het verbreken van die deal is Iran doorgegaan met het verrijken van uranium en ook meer uranium. Ze zeggen tot 60%. Ja. Dat is veel. Terwijl in die oorspronkelijke deal stond hooguit 4% of nog iets minder. Ja. Hè? Dus wat er ook gebeurt, je zou kunnen zeggen, Iran moet eerst terug naar waar het was in 2015, voordat Amerika of de andere partners zelfs naar zo'n Iraanse eis kunnen luisteren.
Ja, dat is moeilijk, omdat ze ook betekent het ook dat ze letterlijk de nieuwe generatie centrifuges, waarmee ze dus uranium als het ware verrijken, uranium gebruiken voor brandstof voor een atoombom, maar ook voor het creëren van een nucleaire energie, dat ze dat dan moeten vernietigen of moeten naar het buitenland sturen. Dat is politiek heel moeilijk voor zo'n revolutionair land om dat te doen.
In het verleden heeft Rusland die rol genomen. Hè? Die zei, wat je over hebt of wat je te veel hebt, dat kan bij ons worden opgeslagen.
Ja, Rusland, dat is wel het zeg maar verrijkte uranium.
Ja.
Maar nu gaat het om centrifuges. Dat is een zeer gecompliceerde high-tech onderdelen. Dat Iran dat gaat dismantelen, zoals als het ware, of helemaal vernietigen volgens het nucleaire deal. Laten we zeggen dat ze zelfs dat doen, maar dan heb je een volgende probleem. En het volgende probleem is dus dat Amerikaanse sancties dan niet alleen maar nucleair, maar ook op andere onderdelen. Denk aan mensenrechten, denk aan ballistische raketten.
Raketten, ja.
En nucleaire overeenkomst van 2015, waar Biden het steeds over heeft, die zorgt ervoor dat door een zonsondergangclausule steeds meer dit soort sancties worden opgeheven, als het ware. Dus in 2023, dus binnen een jaar, kan Iran ballistische raketten die nu worden gezien, of de drones, kan dus exporteren naar heel veel landen.
Ja. En hoe ver zijn ze nou verwijderd van een nucleair wapen? Ze zeggen zelf, dat willen we helemaal niet. Maar goed, als je verrijkt tot 60%, dat is meer dan je nodig hebt voor kernenergie als elektriciteitsbron of voor medische isotopen. Dus wat is het beleid van die 60% en hoe ver zijn ze verwijderd van een atoombom?
Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is Iran maar een paar weken verwijderd van één atoombom. Wat in ieder geval verrijkte uranium betreft. Want dan daarna moet je ook nog een nucleaire kop hebben, als het ware. Dat moet je ook ontwikkelen. Dat kost ongeveer 2 jaar. En ook nog het kunnen installeren op een raket of iets anders. Maar het belangrijkste onderdeel, 70% van de, zou je kunnen zeggen, van de pad, is dus het verrijken van uranium. En Iran kan nu tot kilo's aan 60% verrijkt uranium beschikken.
Ja.
En de vraag of Iran geen atoombom wil, is natuurlijk wel de vraag. Hè? Ik bedoel, dat zeggen ze wel. Zelfs een fatwa wat uitgesproken is door Khamenei verbiedt het gebruiken, het toepassen van een nucleaire wapen. Maar het maken en het opwerken, dat staat er niet in.
Nee. Oké, eventjes ook nog voor de duidelijkheid. Die deal in 2015 werd gesloten door iets dat heette P5+1. Dat zijn de vaste, de permanente leden van de Veiligheidsraad. Dus Amerika, Rusland, Frankrijk, Engeland en China. Plus Duitsland.
Ja.
En dan was Iran de andere partner. Toen Trump Amerika uit die deal terugtrok, waren formeel die andere landen nog in de deal. En bij mijn weten zijn ze dat ook gebleven. Dat klopt.
Ja, op papier.
Ja.
Maar ze hebben natuurlijk, bijvoorbeeld Europeanen, hebben tot de economische banden tussen Iran en Europa is na het terugtrekken van Trump uit de deal is met meer dan 90% afgenomen. Dus eigenlijk hebben Europeanen meegedaan.
Ja.
Chinezen iets minder.
Precies.
Op dit moment kopen Chinezen ongeveer een miljoen vaten olie per dag.
Daar wou ik heen. Dus China zegt, wat ons betreft is die deal er gewoon nog en wij gaan door met handel drijven. Met...
Ja, nou, dat is ook niet helemaal zo, want China koopt wel olie van een ongeveer 1 miljoen vaten op dit moment van Iran, met heel veel korting. Maar dat is wel met de goedkeuring van een Biden-administration. Hè? Want als Biden dat niet wil, dan is dat natuurlijk, wordt dat natuurlijk wel in de gaten gehouden. Chinezen doen dat wel, omdat ze ook willen meedoen met die onderhandelingen. En daarom is het ook zo dat Iran niet zo heel veel haast heeft om zo'n deal te bereiken, terwijl Amerika dat wel heeft. Dus tijd is een belangrijk factor hier.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Damon Golias, politiek analist en Iran-kenner. Nog even over China. Mijn indruk was, volgens mij ook hebben we daar in eerdere gesprekken ook wel eens over gehad, dat China als het ware voor Iran toch wel een soort financiële uitkomst biedt.
Ja.
Omdat ze daar dan toch een behoorlijke stroom olie naartoe leveren. En mijn indruk is, moet je maar zeggen, als het niet zo is, dat in de officiële cijfers die in de wereld worden gepubliceerd, je dat niet helemaal ziet. We kunnen niet zien hoeveel Iran exporteert naar China.
Nee.
En het zou misschien wel eens meer kunnen zijn dan we denken.
Ja, zeker. En daar spelen ook de Persische Golfstaten ook een rol. Hè? Emiraat, Oman, die spelen ook een rol. Omdat, het heet, in de olieterm heet dat ship-to-ship. Dat betekent dat je 2 schepen naast elkaar zet en de olie van ene schip naar de ander met een andere vlag. En op die manier het gaat vervoeren naar andere landen. Dus het zou veel meer zijn dan datgene wat we denken. Maar als je kijkt naar satellietbeelden, er zijn onderzoeken daarover gedaan, ongeveer tussen 800 op dit moment 1000 vaten tot 1 miljoen vaten olie. Dat is natuurlijk niet voldoende voor Iran om problemen op te lossen, maar het is wel net genoeg om zo lang mogelijk deze onderhandelingen door te laten gaan.
Ja, het is in zoverre van belang dat misschien Iran zegt, we hebben niet zoveel haast als bijvoorbeeld Amerika om die deal te herstellen.
Juist, ja.
Want zo arm zijn we niet. We doen wel net alsof, maar het valt wel mee.
Het was wel anders, hè, Bernard. Kijk, voordat Biden aan de macht kwam, had Iran maar 4 miljard aan reserves. Op dit moment is dat volgens de IMF is dat boven de 30.
Ja.
Dat betekent dat Iran dus die haast niet meer heeft, wat dus daarvoor was.
Ja.
En dan heb je ook nog de afschrikkingseffect. Denk aan het doden van Qasem Soleimani. Dat is een heel belangrijk onderwerp geweest. Dat zorgt er ook voor dat militair gezien Iran zich veel sterker in schoenen voelt op dit moment dan daarvoor.
Ja, dus Iran heeft geen haast. En dat, dat merk je ook bij zo'n onderhandelingsronde, bijvoorbeeld nu in Wenen.
Ja.
Biden zegt wel haast. Waarom eigenlijk? Waarom heeft Amerika haast?
Ja, ik heb eigenlijk het nooit begrepen waarom Biden zou het terugkomen tot een nucleaire overeenkomst als een belangrijk verkiezingsbelofte te doen. Dat is een verkiezingsbelofte van Biden. Tegelijkertijd heeft de debakel in Afghanistan heeft niet geholpen. Nu ziet de situatie met Oekraïne. Dus Biden heeft een successtory nodig.
Ja, het kan ook zijn dat hij denkt, op het moment dat de relatie met Iran verbetert, dan valt er enorme spanning in dat deel van het Midden-Oosten weg. Dan wordt de spanning tussen Saudi-Arabië en Iran minder. En dan is de bedreiging als het ware in die hele regio minder.
Ja, de gedachte van Biden is meer, zolang wij ervoor zorgen dat de nucleaire overeenkomst weer geld en een nucleaire issue van Iran weer in de box is, zoals ze dat zeggen, dan hebben we eigenlijk het grootste probleem in het Midden-Oosten een beetje opgelost. Ja. Dan kunnen we ons richten naar Azië, China enzovoort. Precies. Dat is eigenlijk wat Biden wil. Tegelijkertijd is het een erfenis van een groot deel van zijn mensen, van hemzelf, in tijden van Obama. Dus het is politiek, verkoopt het ook al heel goed in Amerika met de komst van de verkiezingen in november.
Ja. Nog even over hoe ze er in Iran.
Maar die relatie zal niet verbeterd worden, Bernhard.
Nee, daar hebben we het vaak over. Wij moeten niet het misverstand maken dat als de spanning uit de lucht is, dat het vrienden worden. Dat is uitgesloten. Nee. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Even de situatie in Iran zelf.
En als ik één ding mag zeggen, er is ook geen oplossing voor wat Biden gaat doen met bijvoorbeeld de raketten van Iran, met de drones van Iran, met de groeperingen die dus in Jemen, in Irak, in Hezbollah en Hamas en zo. Wat gaat Biden daarmee? Daar is geen duidelijkheid
over. Het staat ook niet over in de overeenkomst. Nee, het ging alleen maar over een atoombom, in feite.
Ja, dat klopt. Ja.
En de rest van de problemen is er niet. Even de situatie in Iran zelf. Hoe kijkt de Iraanse bevolking? Leeft hij überhaupt? Volgt hij dit? Of heeft de Iraanse bevolking zoiets van, ik geloof het wel, als het komt roeren we het.
De grote tegenstelling is dat, in 2015, is dat toen was het een enorme mediacircus, zou je kunnen zeggen, zowel in de Iraanse media als in de westerse media, om over een nucleaire overeenkomst te hebben. Daar waren twee beelden. Als er geen overeenkomst komt, dan zal er oorlog zijn. Ja. En dat werkte heel goed in de media. Op dit moment, gek genoeg, de huidige onderhandelaars, Iraanse onderhandelaars, die praat eigenlijk helemaal niet met de Iraanse media. Bijvoorbeeld, ze spreken wel met The Guardian en Financial Times en dit soort bladen, maar niet met de Iraanse media. Dus er is in Iran zelf weinig, in ieder geval in de media daarover, behalve eigen standpunten probeert te versterken. Er is natuurlijk wel een groot diaspora, hè, in Londen bijvoorbeeld, in Amerika, met grote, door Saudi onder andere, door Britse staat gefinancierde 24 uur tv-stations. Nou, daar wordt wel natuurlijk volop over gesproken. Maar Iraniërs hopen, dat is mijn indruk, dat de deal terugkomt, zodat ze het dus een klein beetje kunnen ademhalen, economisch gezien, financieel gezien. Maar ze geloven ook wel dat het dus dat idee van een verbeteren van relaties met het Westen zal niet komen.
Nee. Iets wat mij nog steeds fascineert. Jij zegt altijd, de Iraniërs willen eigenlijk liberaliseren. En dat is een hele strijd. Het gaat niet zo 1, 2, 3, dat kan jaren duren, maar ze willen het wel. Waarom hebben ze dan Raisi gekozen? Want dat is ongeveer.
Nee, ze hebben Raisi niet gekozen. Raisi is aan de macht gekomen door de keuze van de staat. Want als je kijkt naar de meest hervormingsgezinde kandidaat, die had maar 3% van de stemmen. Iraniërs hebben massaal niet gestemd.
Ja.
Die hebben het geboycott.
Ja. En dus by default, zeg je dan, werd Raisi president. Ja. Maakt het in deze hele kwestie veel uit?
En er worden zoveel grapjes over hem gemaakt.
Ja.
Er worden zoveel grapjes over hem gemaakt.
Okay. maar blijft de situatie zo dat het er niet zo heel veel doet, omdat de werkelijke macht gewoon Khamenei is, de geestelijke leider?
Geestelijk leider, de revolutionaire garde. En wat er dus gebeurt is in de afgelopen 4 jaar... is bijna wekelijks zijn er demonstraties. Dat zien we in de westerse media niet. En er is een tweesplitsing tussen de staat aan de ene kant en de bevolking aan de andere kant. En deze tweesplitsing zorgt ervoor dat de bevolking uiteindelijk een eigen weg zal gaan. Op welke manier, dat weet ik niet. Maar iets als hervorming enzovoort zal niet meer de oplossing bieden. En dat weten mensen ook.
Nee. Dankjewel, Damon Golries, politiek analist en Iraankenner.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, De congresverkiezingen die zijn pas in november, maar ze zijn eigenlijk al begonnen, want in Texas kan al worden gestemd, nu al, voor de primaries.
Ja, ongelooflijk, hè? Daar is stemmen al begonnen dit weekend. Dat zijn dus de voorverkiezingen waarbij partijen vaststellen wie hun kandidaat gaat worden in de echte verkiezingen in november. Gouverneur, congresleden, andere functies staan allemaal op het spel. En Texas is de eerste staat die ook te maken heeft met nieuwe, strengere regels. En daar merken mensen nu dus al dat de regels anders zijn geworden. Dat bepaalde formulieren die ze echt tientallen jaren hebben gebruikt het niet meer doen. Dat ze ineens extra bewijzen in moeten leveren wie ze zijn. Texas is de eerste, maar andere staten volgen ook snel. Dus die campagnes gaan nu ook echt beginnen.
Ja, en hebben ze dus ook de kandidaten al? Ik bedoel, dat moet aan die primaries nemen een heleboel mensen deel. Dus dat moet al een heel rijtje mensen zijn dat de ambitie heeft. En één van die mensen gaat het worden, of niet?
Ja, precies. Ja, dat is nu nog een heel veld aan mensen. Bijvoorbeeld voor de gouverneur, dan heb je natuurlijk Abbott. Dat is de gouverneur die er nu zit. Daarvan merkten we al een tijdje, Bernard, dat hij een beetje in de campagnestand staat. Nou, die heeft ook een paar meerdere mensen die zijn baan over willen nemen. En voor die senaatsfuncties, de lokale senaat, is het helemaal erg. Daar staan hele elftallen, dus drukte van belang.
Oké. En bij de Super Bowl was zelfs de eerste verkiezingsspot te zien.
Ja, en dat was toch wel slim, hoor. Daar zat een slim verhaal achter. Dave McCornick is de kandidaat. Hij komt uit Pennsylvania. En die kondigde van tevoren aan dat hij tijd had ingekocht tijdens de Super Bowl. Nou, jij weet ook, dat is de allerduurste plek van het jaar voor sportjes. Kost miljoenen. Kreeg dus heel veel aandacht voor, want dat hij dat kon betalen. Nou, dat was toch wel een stunt. Maar uiteindelijk, toen die spotjes werden uitgezonden, en ik zat ook te kijken, ik dacht, ik heb hem gemist, bleek dat hij uiteindelijk alleen in Pittsburgh te zien was. Dat kostte maar $70.000 in plaats van die tientallen miljoenen. Dus we zijn er een beetje ingetrapt allemaal. Heel veel aandacht voor. Dat spotje kreeg ook aandacht voor de inhoud. Je ziet in beeld hogere inflatie, beelden van een terugtrekking uit Afghanistan, andere zaken die Biden worden aangerekend. En het enige dat je hoort is een inmiddels bekende kreet.
Let's go, Brandon! Let's go, Brandon! I'm Dave McCormick and I approve this message.
Ja, let's go Brandon. We weten allemaal nu inmiddels wat dat betekent. Hè? Fuck Joe Biden. Trump-supporters gebruiken dat om hun onvrede te laten horen. Op deze manier op vlaggen, bumperstickers overal. En in Pennsylvania is nog een kandidaat die de aandacht grijpt. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Dr. Oz.
Oh ja.
Die kennen we van Oprah. Hè? En die zag dit spotje en dacht, wacht even, die McCormick die heeft toch eens één keer wat positiefs over Biden gezegd. Dat haal ik op. Nou, dat spotje van Dr. Oz begint precies hetzelfde als McCormick, maar dan hoor je ineens McCormick vrolijk praten over Biden.
You know, I really appreciated President Biden's tone in terms of his responsibility to serve the whole country.
Ja, de boodschap die McCormick is gewoon voor Biden. Stem niet op hem, maar stem op mij. Dus het is daar al aardig opgestoken.
Maar ik hoorde het nog steeds de mensen op de achtergrond Let's go Biden scanderen. Terwijl je dit
let's
niet
go Brandon. Ja, precies. Ja. En het eindigt ook met van, wacht eens even, let's go Brandon. Die man die is echt voor Biden. Dus ja. Dit moeten we anders. Ja.
En dan in Missouri, daar maken de Republikeinse kandidaten voor de Senaat zich niet druk om criminaliteit, inflatie, corona. Daar draait het allemaal om China.
Ja, dat verwacht je toch niet. Hè? Dat heeft met het volgende te maken. Er zijn best wat onderwerpen waar Republikeinse kiezers verdeeld over zijn. Of gewoon ook moe van zijn. Hè? Coronamaatregelen, dat is op dit moment niet voor iedereen een hit. Zelfs niet als je daar sterke gevoelens over hebt. Mensen zijn er ook een beetje moe van, is de gedachte. En die senaatskandidaten hebben bedacht, wat is nou wel een onderwerp waar iedereen het over eens is? China. China is fout. Dat is een duidelijke tegenstander. Dat is een soort nieuw evil empire. Dankbaar onderwerp. Dus zelfs met Rusland nu vol in het nieuws. Rusland is ook iets waar je wel wat verdeeld over kan zijn. In de Republikeinse partij willen een helft hard ingrijpen, de andere helft juist niet. Dus dat is ook niet zo handig. Dus gaat het nu in Missouri, of all places, over China. En dat is lastig voor Eric Greitens. Dat is een van de kandidaten daar. Hij is de voormalig gouverneur. En als gouverneur ging je ooit eens naar China op handelsmissie. Verscheen hij ook op de Chinese televisie. En hij had natuurlijk toen wat te verkopen. Dus hij probeerde die handelsmissie een succes te maken en slijmde daarom een beetje. Maar zijn zijn tegenstander gebruikt dat nu keihard in een spotje.
Eric Greitens can't be trusted to be tough on communist China. Just listen to his own words when appearing on Chinese propaganda television.
Your visit to China is like an old, beautiful story renewed.
It really is. It's amazing to see the transformation that's taken place here. Our very first trade mission is also to China. And it's in part because of the importance that we're placing on the relationship between Missouri and China.
Eric Greitens, good for China, bad for Missouri.
Ja, dat is een pakkende slogan. En dit is meteen de toon. Hè? Die primaries zijn nog maar net begonnen. En nu wordt al het vuur aan de schenen gelegd. En is het allemaal negatief, negatief.
Ja, dit spotje was van wanneer? Wanneer was die handelsmissie naar China? Wanneer was dat? Ongeveer.
Dat is een tijd
geleden.
Toen was hij gouverneur, dus dat is een aantal jaren geleden. Ja.
Precies, ja. En in die tijd was heel Amerika nog zeer pro-China. En het kon niet op. Iedereen deed op de zoveel handel als hij maar kon. En dat is eigenlijk nog steeds zo.
Dus ja, precies. Je kan ook wel zeggen van we willen niet met China te maken hebben. Maar al die fabrieken hier en al dat spul wat binnen wordt gehaald, ze hebben China ook gewoon nodig. Hè?
Ja, en ik geloof dat van de Amerikaanse antibiotica 90% wordt geproduceerd in China. Dat geeft altijd een aardig beeld van hoe de zaak. En er is geen enkel mondkapje dat niet uit China komt. Ik bedoel maar. Nee, ik vraag het omdat. Dit is natuurlijk fantastisch. En dat iemand zo'n handelsreis van een tegenstander gebruikt om hem zwart te maken. Maar die kiezers in die staat die zijn toch ook niet gek? Die weten ook dat ze, als ze hun iPhone omdraaien, dat daarop staat assembled in China.
Ja, nee, klopt. Dat is helemaal waar. Maar weet je wat me wel opvalt? Dat was ook al tijdens de voorverkiezingen voor de laatste verkiezingen in 2019-2020. Toen merkte ik ook, dat was voor corona, dat toen echt China, dat is zo'n no pun intended, zo'n rode lap, waar iedereen meteen van denkt, wacht even, dat komt ook door Trump natuurlijk. Dat is meteen duidelijk. Dit is gewoon een tegenstander. Hier moeten we tegen zijn en daar kan geen twijfel over zijn. En dan die nuances die jij ook aangeeft. Want die telefoon komt daar vandaan. We hebben dat land ook nodig als Amerikanen. Ja, dat is eigenlijk een stap te ver, want zo ver kijkt niemand. Het gaat echt om kwaadaardige China.
Ja, ik dacht gewoon, kwaadaardige China, daar gaan ze tegen de keer en ook tegen Rusland, maar met Rusland hebben ze helemaal geen handel. Dus
dat is makkelijker.
Dat deert ze niet. Ja. Nou, in elk geval, het is de conclusie is dat de verkiezingsrace van november dit jaar, dat is al een hele tijd weg, is gewoon al begonnen, toch?
We zijn los. We zijn helemaal los, Bernard.
Dankjewel, Jan Postma, onze correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.